Dobrý žavír. Onze hulp en onze enige verwachting die staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen samen uit Psalm 7, 71 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 71, gemeente, vers 1 en 2. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. En verder 1 en 2 van Psalm 71, gemeente. Uitgeleid heb, en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u die voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuinen en de rokende bergen. Toen het volk dat zag, weken zij af en ze stonden van verre. Vervolgens, gemeente, lezen wij uit dezelfde Bijbel, Galaten 3, vers 23, te beginnen tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Dus beginnen bij Galaten 3, vers 23, gemeente. En daar schrijft de Heilige Geest het woord Gods door Paulus als volgt. Maar voordat het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En we zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, omdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, dan zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus, en indien gij van Christus zijt, zijt ge dan Abraham's zaad en naar de belofte erfgenamen. Maar ik zeg u, zolang het tijd als de erfgenamen een kind is, zo verschilt hij niks van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden verzorgers tot de tijd door de Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En omdat gij kinderen zijt, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zullen we samen bidden, gemeente? En Heere God, wij kunnen dat wel makkelijk zeggen, dat we samen gaan bidden, maar schenk ons de grondeloze barmhartigheid dat u ons leert bidden als alles missende zondaren. Want hoe durven wij onze stem op te heffen tot u die in de hemel zit? Maar u hebt het ons zelf bevolen in uw Bijbel. En omdat u het gezegd hebt, en omdat u erbij gezegd hebt dat het verre is van enige waardigheid of verdienste in ons, maar dat het alleen is om de verdiensten van u, Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader in de troon. En nou weet u ons te zitten vanmorgen, binnen deze muren, ergens in uw wereld is dit plekje. En er zijn vandaag heel veel van zulke plekken. Maar u brengt ons hier en wij smeken u, Heere, wees gij in uw grondeloze genade aan deze plaats, opdat er wat gebeurt vanmorgen. Want anders is het gewoon een grauwe tredmolen. Maar neem dat weg alstublieft en laat er iets gebeuren vanmorgen. Dat wij persoonlijk worden aangesproken. Dat u ons de zalving van uw Heilige Geest niet onthoudt. Heere Jezus, u hebt dat verdiend. In die volkomen, volkomen overbetaling van u, tot eer en heerlijkheid van u, o God de Vader. Betoon u zelf te zijn een God van goddelozen, van vijanden, van krachtelozen en van hulpelozen. Hier zitten ook wel misschien mensen, er zitten allemaal mensen, maar dat u hun hart aanraakt en dat u ze doet zien, dat we, al ben je dan een jongen van 16 of een meisje van 18 of jonger of ouder, maar dat we gewoonweg een stuk wrakhout zijn op deze levenszee en dat we heel haastig naar de eeuwigheid gaan, naar de rechterstoel gaan, om rekenschap af te leggen van deze dienst. Levende God wil binnen deze muren uw naam openleggen. Een Heilige Geest, u bent niet alleen de prediker van het woord, maar u bent ook die God die het inschrijft in zondaarsharten, die het hecht in onze harten, opdat het niet weggeblazen wordt, Heere God, door ons eigen ik en door al die duistere machten die erop uit zijn om alles in ons hart te leggen, behalve uw woord. En daarom heffen we onze lege, donkere handen tot u op. Zie gij in gunst op ons van boven. Hier was deze week met zijn dagen en zijn nachten. En we kunnen er niet mee bestaan voor uw heilig aanzet. Heere, werk zo in onze harten dat we met ons eigen bloed gaan ondertekenen dat als er één mens is die de eeuwige dood verdient, dan ben ik het wel. opdat we die lage plaats, neem ons mee in uw genade, naar die lage plek, Heer, waar uw genade vloeit, waar de opening van het genadeverbond wonderlijk wordt, waar het bloed van Christus een taal spreekt, die alle verstand en bevatting te boven gaat. Zegen ons uit uw heiligdom, tot roem van uw naam die heerlijk is. In uw naam, Heere Jezus, in uw naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 71 en daarvan het 10e en het 14e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. 10e en 14e gemeente van Psalm 71.
Thank you.
Gemeente, het woord Gods voor vanmorgen, dat lezen we samen in Galaten 4 en daarvan het zesde vers. En, Galaten 4 vers 6, en omdat gij kinderen zijt, en dat zeg ik maar gelijk, gemeente, in onze vertaling staat kinderen, maar in Gods taal staat er eigenlijk zoon. Dus omdat gij zonen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Gemeente, dit woord van God, dat spreekt tot ons vanmorgen. En het spreekt, gemeente, in de tekst en in de tekst daarvoor over een van de heerlijkste vruchten van de weldaad, van de aanneming tot zonen. Of in onze vertaling dus aanneming tot kinderen. Welke wondere vrucht draagt die daad van God? Aangenomen tot een zoon of dochter van hem. Welke wondere vrucht. Deze vrucht, dat je gelovig mag naderen als een zoon of dochter van God tot uw hemelse Vader. En het roepen van een zoon in de kinderroep, Abba, Vader. U moet u wel wat inspannen vanmorgen, maar dat weet u wel, want daarvoor zit u in de kerk. Maar des te meer denk ik, omdat vanwege de huidige vervlakking in het geestelijk leven er zoveel schatten in Gods woord blijven liggen of bedekt blijven. Het gaat hier dus, gemeente, om een van de rijkste weldaden van het genadeverbond voor in zichzelf ellendige zondaren. Het gaat, om het anders te zeggen, om de volle openbloei van het kinderleven in het huisgezin van God. Ja, ik weet u, gemeente, als u een veroordeelde voor God bent geworden, wat kan God daar een werk mee hebben? En eenvoudig in Sions middelaar behouden werd van de toorn van God. Dan zal het wonder voor u eenvoudig zijn. Want God is een eenvoudig God en hij doet een eenvoudig werk. En dan zal het voor u eenvoudig zijn en steeds meer worden. Als u deze genade niet kent, oh, dan hoop ik dat u gaat hunkeren. En sterker gaat hunkeren om door de deur. Dat is door Christus in te gaan in de stal van de schapen. Want daar worden deze schatten ontvouwd, gekend en genoten. En als wij, gemeente, vanmorgen eerst eens kijken, de woorden van vers 6, als we die nog eens even rustig aankijken, dan valt het ons direct op. Wat valt ons op? Het gaat in deze tekst over de drie personen in God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Want wat leest u? Lees het maar. De Vader zendt de Heilige Geest. Dat zijn de twee personen. En die geest wordt hier genoemd de geest van zijn Zoon. Dus alle drie de personen in God. Dus dit is een trinitarische tekst. Dus ieder goddelijk persoon, gemeente, doet zijn eigen werk in het zaligmaken van zondaren. In vers 4 leest u, God zendt zijn zoon uit. In vers 5 leest u, de zoon verlost hen die onder de wet waren. En in vers 6 leest u, de Heilige Geest komt inwonen in het hart van Gods kinderen. En hij roept daar die tere kinderroep, Abba, Vader. Dus in de eeuwigheid, gemeente, heeft de drie-enige God raad gehouden. En ze hebben onderling, hebben ze iets afgesproken, die drie personen in God. Dus dat was een interne vergadering in God, gemeente. En ze hebben afgesproken dat iedere persoon in God, dat hij zijn eigen taak vervult. Hè? En hier worden ons duizelingwekkende diepten ontsloten, die gaan hier open. Drie personen in God, die onderhandelen hier over de zaligheid van zondaren. Waarom? Waarom? En daar is maar één antwoord. Dat is om het eeuwig welbehagen. Daarom. En ieder kind van God weet in zijn hart hoe nodig hij heeft het samenwerken van de drie personen in God voor uw zaligheid. U aanbidt God de Vader. Hè? Zonder God de Vader zou u nooit uitverkoren zijn in Christus. Zou u nooit worden aangenomen als een kind van hem? Lees dat wonder, hoofdstuk Efeze 1, vers 4 en 5. Uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, werk van God de Vader. Bestemd tot aanneming tot zonen van eeuwigheid, werk van God de Vader. God de Vader heeft u wedergeboren, pelgrim, tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. U hebt God de Zoon lief, want door zijn bloed bent u verlost en met hem bent u verenigd in een eeuwige, vaste vereniging. U hebt God de Heilige Geest lief, want door hem bent u levend gemaakt. Door hem bent u verlicht. Door hem hebt u al uw vrome of goddeloze schuilplaatsen verlaten en verloren. En de Heilige Geest werkt in uw hart en vervult uw hart met de kennis van de verlossing, de betaling in het offer van de Heere Jezus Christus. En die geest brengt u terug in de vergeving van uw zonden, in de vernieuwing van uw hart, brengt hij u terug tot het vaderhart van God. He? Want God de Vader zegt, u bent van mijn vaderhart afgevallen, door moedwillige ongehoorzaamheid. U moet tot mijn vaderhart worden teruggebracht. Dus de drie personen in God, gemeente, die zoeken elkaars eer. Die werken samen in een eeuwige, goddelijke, schitterende harmonie. Wel, gemeente, dit zeer belangrijke feit in de tekst heb ik nu even onderstreept. En dan gaan wij naar drie kernen in de tekst. Ten eerste de ontroerende positie van een kind van God. Gij zijt zonen. Dat is de ontroerende positie. Tweede punt, de inwoning van de Heilige Geest. Heeft God de Vader zijn Zoon uit de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw hart? En ten derde de zoonsroep, roepende Abba Vader. Dus ten eerste, gemeente, de ontroerende positie of waardigheid van een kind van God. De vaderlijke aanneming tot een zoon geeft u een nieuwe positie. Geeft u een kinderrecht. Kijk, gemeente, de wedergeboorte geeft u de aard van een kind. Dat is Gods herscheppende daad die u de goddelijke natuur deelachtig maakt. U krijgt de aard van een kind. De goddelijke natuur deelachtig. En u hebt ze beide ontvangen in Christus. De aanneming tot een zoon of dochter van God, de wedergeboorte van boven. En die aanneming tot een zoon of dochter van God, gemeente, van de Vader. Dat is een daad van God de Vader en die gaat alles te boven. Hè, wat op de aarde is. En ik onderstreep, dat is een vaderlijke daad en die is gegrond op wet en recht. Ze geeft u een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Ze geeft u een nieuwe positie, wettig en vast in Gods huisgezin, van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ze geeft u een nieuwe gezinsverhouding en ze geeft u een nieuw beeld, namelijk het beeld van Christus gelijkvormig worden. En u ziet dat dit zoonschap een genadegave is, ontvangen alleen door het geloof in Christus. Kijk, gemeente, dit kindschap komt niet tot ons van nature. Dan zegt de Bijbel, bitter realistisch, een kind van de duivel, van de vloek, van de dood. Maar, geboren, niet uit het bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren, apart gezet, eruit gehaald uit de grote optocht van de mensheid, die zich haast naar de eeuwige rampzaligheid, eruit gehaald door Gods speciale genade in Christus, apart gezet, zoals Isaac, een kind der belofte, en die genadedaad van God, gemeente, die genadezegen, die komt tot u door het geloof in Christus. Want wat leest u in hoofdstuk 3, vers 26? Gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Als godsdienstige mensen wisten we niks van de aanneming tot zoon door God de Vader. We waren onder de wet, we waren goede, degelijke, rustige of misschien niet wat onrustige mensen. We wisten iets van de slavernij van de wet, maar we wisten niks van het kindschap in Gods huisgezin. Maar, staat er in hoofdstuk 3 vers 25, als het geloof nu gekomen is, wat gebeurt er dan? Dan zijn we niet meer onder de zweep van Gods wet, niet meer onder de tuchtmeester, en we worden ingezet in Christus Jezus, in het huisgezin van God de Vader. Dat is dat wondere geloof, gemeente, dat gaat openbloeien onder de verlichting van de Heilige Geest, de openbloei van het genadeleven, aangenomen tot een zoon. Hoe? Hoe dan? Wel zo. Eerst brengt het geloof in Christus u de rechtvaardiging. Stel u voor dat u hier vanmorgen zit en u bent niet gerechtvaardigd. U bent een misdadiger, een gevangene. U bent in de dodencel, zonder hoop en zonder God. U bent een opstandeling tegen uw koning. En u bent niet een kind dat de liefde van de Vader in Christus geniet. Maar door het geloof in Christus ontvangen de alles bedekkende kracht van het bloed der verzoening om te rusten op de volkomen sneeuwwitte gerechtigheid en heiligheid van Christus. En de gerechtvaardigde man, vrouw, kind wordt een kind. Kind in huis. Kijk, gemeente, rechtvaardiging en aanneming tot een zoon of dochter moet u nauw bij elkaar houden. Gaan samen, u zijn nauw met elkaar verbonden. Luister maar, die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft hij verheerlijkt. En de goddelijke roeping in uw hart. En daarom zijn we hier bij elkaar toch immers, gemeente. De goddelijke roeping in uw hart, dat is een geroepen worden. U wordt geroepen vanmorgen. Waarheen? Naar het vaderhuis terug. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hij wordt geroepen tot het vaderhuis. Hij moet weer naar huis. Tot het vaderhart in de Heer Jezus Christus. Je wordt teruggeroepen tot het kindschap om weer in het huis van de Vader te wonen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus vergeving van je zonde, rechtvaardiging voor God, door onze Heer Jezus Christus en de aanneming tot een zoon of dochter als een daad van God de Vader. Want er is geschreven, zoveel hem ontvangen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden aan hen die geloven in zijn naam. En verder, gemeente, leren wij uit dit gedeelte dat wij, Paulus zegt, u geniet nu het allerhoogste, genadevoorrecht van het kindschap. U geniet de volle ontvouwing van het leven der genade. En volgens de contextgemeente van deze tekst bedoelt de apostel niet alleen, pelgrim, dat u een kind van God bent door wedergeboorte, dus u krijgt de aard van een kind, maar dat u een volwassen zoon van God bent, of dochter. Lees vers 6. Omdat u een zoon bent. De door de Vader bestemde tijd is gekomen. U wordt meerderjarig. Lees het nog maar eens na. Niet meer onder voogden en verzorgers. Daar kom ik op terug. In onze minderjarigheid, zegt Paulus, waren wij onder voogden en verzorgers. Vers 1 van hoofdstuk 4. En vers 2. Een minderjarig kind onder voogden en verzorgers. Wat betekent dat, zegt u? Zijn onder voogden en verzorgers. Wat betekent dat? Wel, dat betekent onder de regering van ceremonieën, van typen, van schaduwen. En we leerden de eerste beginselen, het ABC, van overtuiging van zonde, van de eerste beginselen van het geloof in de belofte van het evangelie. Dat was onder het Oude Testament. Hè? Het leven van de kerk in de oude dag was een minderjarige kerk. Onder voogden en verzorgers. Het leven van de kerk in de nieuwe dag na Pinksteren. Dat verschil maakt Paulus ons hier duidelijk met het beeld van de onmondige erfgenaam, gemeente. Minderjarig. En nu wordt die minderjarige, die wordt meerderjarig. Die wordt een volwassen erfgenaam. Mag ik het u voorbeeld duidelijk maken, hoop ik, mijn gemeente, met een voorbeeld wat Paulus hier zegt. Stel je voor, daar loopt een kind van een jaar of 4, 5, minderjarig dus, en dat kind loopt op het rijke landgoed van zijn vader. Het is 800 hectare groot. Er staat een kasteel op. 3, 4 herenhuizen en 3, 4 boerderijen enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat kind dat loopt op dat landgoed, hè? Dat kind heeft recht op die hele erfenis. Maar dat kind kan er nog niet aankomen. Hè? Nochtans leeft hij er wel van, maar dat kind is onder voogden en onder verzorgers. Die houden toezicht op dat kind, die leiden hem in de opvoeding, soms heel streng, hoor. Verzorgers en rentmeesters beheren zijn goederen, keren hem een bepaald bedrag uit om van te leven, en dat is echt niet karig, maar hij kan niet eigenhandig zijn goederen beheren. Hoe lang duurt dat? Dat staat in vers 2. Tot de tijd door de Vader tevoren gesteld. Zo was dus, gemeente, de Joodse kerk, die was onder het juk van zoveel regels en zoveel wetten en ceremonieën en schaduwen en offers en wassingen en reinigingen en nieuwe maanden en feesten. En dat juk had te maken met je kleding, met je eten, met je drinken, met je bed en met je kast en met alles tot in de kleinste bijzonderheden. Dat was het ABC van het geestelijk leven in de minderjarige tijd. Dus de oude kerk was als een schooljongen die overal een regel voor heeft, een wet voor heeft. Zo was het geestelijk leven in de oude bedeling. Er kan geen stap worden gedaan of overal was een voorschrift voor en daaraan verbonden was dat die mensen voortdurend in angst waren voor overtreding. Doe ik het allemaal wel precies volgens de voorschriften die Mozes ons gaf, de Mozaïsche wetgeving, hè? En daarvan zegt de Heilige Schrift, het was een juk, te zwaar om te dragen. Het was de tijd van de geestelijke minderjarigheid. Hè? En zo waren Gods kinderen in de oude bedeling. In een zekere, en dat is ook nu nog vaak zo, hè? In een zekere gebondenheid, dienstbaarheid. Vrees, hè? De volheid des tijds was nog niet gekomen. De volle erfenis was nog niet opengelegd. Hè? En nu is de volheid des tijds gekomen, zegt Paulus. Hè? Alle voorbereiding is geschied in die paar duizend jaar. En daarom lezen wij in vers 4, gemeente, van dit hoofdstuk. Als de volheid van de tijd gekomen is. Dus als de tijd vol is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit de vrouw onder de wet, degene die onder de wet waren verlossers hou. En opdat wij de aanneming tot de zonen verkrijgen zouden. Dus wat gebeurt er in de volheid van de tijd? Christus verdroeg de vloek der wet. De verzoening van Gods kerk is volbracht. En zij is ingedragen tot voor het aangezicht van God de Vader in het heiligdom. Verlost met een eeuwige verlossing. En nu heeft Christus die wettische bedeling van het genadeverbond, heeft hij tot een einde gebracht. Nu wordt zijn kerk niet langer gehouden en bewaard onder een wettische gebonden bediening in een minderjarige staat. Hoofdstuk 4 vers 1, zij zegt, u verschilde eigenlijk niks van een slaaf. U was een kind. U was een erfgenaam, maar u verschilde eigenlijk niets van een slaaf, hoewel u een heer bent over alles. Maar nu wordt ze gebracht, want er is met Pinksteren echt iets gebeurd, hoor, meid. Echt iets gebeurd. Nu wordt ze gebracht in de vrijheid van de zoonstaat. Het kinderleven kan zich gaan ontplooien, waar het geloof in Christus openbloeit. Niet meer in een zekere gebondenheid, slaafse angst. Of vrees? Heb ik soms het bod van een dode aangeraakt? Heb ik het voorgeschreven offer wel goed gebracht? Maar nu in de nieuwe bedeling, na Pinksteren, wordt de kerk gezet in een kinderlijke vrijheid. En geloof en liefde bloeien open in leven, in vrijmoedige omgang, in Christus Jezus, met de Vader der lichten. Om nu als een vrije zoon, een meerderjarige zoon te leven van de erfenis die God voor haar heeft weggelegd. Dus in de zoonstand gezet, de ontroerende positie van een kind van God. In de volle opening van de schatten van vergeving, van vernieuwing, die liggen opgestapeld in het genadeverbond. Dus u zegt, als ik het goed begrijp, is de gemeente van de nieuwe dag, dat is een Pinkstergemeente, dat is waar. Maar, en dit vind ik een heel ernstig maar, dan kunnen wij niet ontkennen, gemeente, dat de kerk in onze dagen ver beneden haar stand blijft. Zo ver weggezonken, weggedwaald van de beleving van deze genade in de tekst. Niet meer de vrees van de dienstbaarheid. Niet meer een wettische instelling van uw hart. Niet meer min of meer een slavenleven. Niet meer af en toe een keer dat evangelie stralen doorbreken door de wolken in uw hart. De vrezen des doods overheerst vaak in uw hart. U hebt vaak meer beklemdheid dan vreugde. Misschien herkent u het wel in uw eigen hart. Hier is werk voor Christus, voor de Christus God. Laat uw ziel in barensnood zijn om Hem, om de Christus Gods, want zijn gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid die geldt voor God. En Christus openbaart zich aan hen die gezeten zijn in de duisternis, in de schaduw van de dood, aan het eind gekomen in uw leven met regel op regel. En met uw dienen, met uw bekering, met uw vrezen, met uw twijfeling. Deze zaligmaker, deze volkomen zaligmaker, die volbracht dat volkomen werk, omdat hij u verlosse met een eeuwige verlossing, de dag van de vrijheid in Christus Jezus, breekt aan van de aanneming tot een zoon of dochter voor allen die in Christus geloven. De Pinksterbedeling is aangebroken. En wel nu gemeente, wanneer ik het nog even samenvat tot nu toe. De kerk van de oude dag was in een onmondige staat, minderjarig. Christus werk was nog niet geschied. Christus werk was nog niet ingedragen in de troon van God voor zijn aangezicht, in zijn voet, dood, opstanding, hemelvaart, voorbidding. Daarom, niet waar, had Christus 10 dagen gebeden tussen hemelvaart en Pinksteren om de gave van de Heilige Geest, de kracht, de hemelse goddelijke genade, gave van de Heilige Geest, aangedaan worden met kracht uit de hoge. Daarom hadden die 10 dagen gebeden op aarde om de vervulling van diezelfde belofte. Dus 10 dagen in de hemel voor de troon door Christus. En 10 dagen voor de 120 in de opperzaal bidden. Want ze waren arm, ze misten de vervulling van die belofte. En dan gebeurt dat. En dan gebeden om de uitstorting van de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest. En nu komt de Heilige Geest inwonen in het hart van Gods kerk. En laat ik het zo zeggen, nu, hè gemeente, nu zeggen de Vader en de Zoon als het ware, Heilige Geest, er zijn nu voor u geen remmingen. U mag nu de volheid van de zaligheid. U mag nu de volheid van het verlossingswerk gaan indragen in het hart van de mijnen. En de Heilige Geest verlustigt zich erin dat hij niks meer hoeft terug te houden. Dat de bedekkingen weg zijn. Dat de wettische winselen weg zijn. En hij verlustigt zich erin dat hij nu vrij kan en mag doorwerken tot de heerlijkheid van de Vader en van de Zoon. Dat hij nu heerlijke schatten mag gaan toepassen aan het hart van Gods kind. Grotere vastheid van de staat van de verzoening mag geven en bevestigen voor eigen bewustzijn. Een voller genieten mag uitdelen van het kindschap. Rijker, voller dan voorheen ooit kon. Dus de kroonbediening, gemeente, van de Heilige Geest, de hartstocht van de Heilige Geest naar Pinksteren. Wat is de hartstocht van de Heilige Geest? Wat is dat? Dat is dit. Beide de Vader en de Zoon verheerlijken in de slechtste plek op aarde, in een mensenhart, om in heerlijke kleuren uit te schilderen de heerlijkheid van de Vader en de Zoon in uw hart. Hè? In het hart van de kerk. Dat is ons tweede punt. De inwoning van de Heilige Geest. Dus het kindschap doen openbloeien. En u leest met mij de tekst en u ziet dat de Heilige Geest hier genoemd wordt de geest van zijn Zoon. Dat is maar 1 keer in de Bijbel dat hij zo genoemd wordt. U vraagt waarom? Waarom wordt de Heilige Geest hier zo genoemd? Wel, hier ligt de nadruk op een bepaalde bediening van de Heilige Geest. U weet dat de Heilige Geest die God is, die persoon in God, die de zaligheid toepast in het hart. De Heilige Geest heeft heel veel werkzaamheden. Ik noem u een paar namen van de Heilige Geest. Hij wordt genoemd de geest der ontdekking in de bekering tot God. Hij wordt genoemd de geest des oordeels en der uitbranding in het wegbranden van alle gronden in uw hart buiten Christus. Hij wordt genoemd de geest des geloofs in de openbaring van Christus in het evangelie in uw hart door de vereniging met Christus. Hij wordt genoemd de geest der genade en der gebeden in de worsteling van het gebed, in het geven van zicht op Christus. En hij wordt ook genoemd de geest der aanneming tot zoon. En wel nu gemeente, hier wordt gesproken over de geest van zijn zoon. Dus dat is een bepaalde bediening van de Heilige Geest in ons hart. Door God de Vader uitgezonden in ons hart, alleen op het geloof. Want dan alleen krijgt de Heilige Geest verlof van de Vader en van de Zoon om het Abba van de Zoon te leggen in het hart, op de lippen van het kind. En ik onderstreep, gemeente, in vers 6. Er staat in onze vertaling kind, maar er moet staan zoon. Hè? Een volwassen zoon. De Geest zijn zoons in uw harten uitgezonden. Wonderlijk heilsgebeuren. Dus Gods kinderen ontvangen diezelfde geest die Christus ook heeft. Die uw Christus ook heeft. Dezelfde geest. Hij heeft die geest in al zijn volheid. En u krijgt diezelfde geest. Christus heeft die als zoon van God. En het is die geest, moet u eens horen, die in hem en in zijn lidmaten woont. Het is diezelfde geest. Dat had de scheidende borg vlak voor zijn heen gaan naar het kruis beloofd. Die geest, zegt Christus tot zijn discipelen, die zal bij u blijven, ook in de dagen die komen, maar dat niet alleen. En hij zal in u zijn. He, omdat u nu een zoon bent, gezet bent in de zoonstand, heeft God die geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. En het kindschap wordt verzegeld door die geest in uw hart. En pelgrim, dit brengt u vreugde, dit brengt u vrede, dit brengt u in het huisgezin van God de Vader in Christus. Dit brengt u in de gemeenschap met God de Vader in Christus. En daarvan heeft Christus gezegd, gemeente van die Heilige Geest. Wij, zegt hij, de Vader en de Zoon, zullen woning maken bij u. En de Geest zijn zoons in uw hart. En die opent in Christus Jezus het hart van God de Vader. Hè? En die genade, die kroongenade, wat is de vrucht daarvan in uw hart? Die verwekt in uw hart een kinderlijk vertrouwen. Een kinderlijke liefde. Een kinderlijke begeerte. En laat ik dat onderstrepen, die schept in uw hart eerbied, diepe eerbied, gehoorzaamheid en gelijkvormigheid aan Christus. En dat alles omdat die Heilige Geest komt inwonen in uw hart als de geest van zijn Zoon. En voordat ik nu, gemeente, naar mijn derde punt ga, de zoonsroep, heb ik nog even iets te zeggen tegen u hier ergens vanmorgen. God weet waar u zit. Ik zeg tegen u, die altijd weer opgejaagd wordt, die wel eens troost hebt gehad uit de belofte van het evangelie Gods in Christus, En uw gebed is dit. Wat is uw gebed? Dit. Mocht ik het maar gewisselijk weten dat ik een kind ben van uw huis. Hoe heet u dan? Hoe heet u dan? U zegt, mijn naam is nergens thuis. Ik voel me nergens meer thuis. En dan zeg ik in de naam van mijn meester tegen u, lieve vriend of vriendin, val maar aan Gods voeten. Erken het maar dat u goddeloos bent en bevlekt bent en de dood verdient. Want weet u, die geest van Christus, hè, die heeft alleen maar één begeerte. En wat is die begeerte van de geest? Om u bij het offer te brengen. In de wanhoop aan uzelf. Om u Christus te tonen. In zijn lijden. In zijn striemen. In zijn wonden. In zijn geploegde rug. En in zijn met bloedsporen overdekt. Vriendelijk aangezicht. En het is de lust van de Heilige Geest. Om het in uw hart, om het daar te roepen, in uw hart, uw verloren, donkere, harde hart, om te zeggen, Christus, Jezus Christus alleen, voor u, daar u anders de eeuwige dood moet sterven. En die geest, hè, die heeft er vanmorgen behagen in, waarin? Dat u van niets anders meer weet dan van het Lam van God, van zijn gerechtigheid, van zijn volbrachte werk. Daarheen leidt hij uw hart. Door wat voor weg ook heen, dat moet de Heilige Geest zelf weten. Maar daarheen leidt hij uw hart. En daarheen roept hij u, kind van God, weer terug. U die met Christus verenigd bent. U roept u terug, hij roept u weer terug van uw dorheid, van uw traagheid, van uw wereldlust en van uw onverschilligheid. Hij roept u weer terug tot de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Want die Heilige Geest, hè, weet u wat hij wil? Hij wil die kinderroep gaan wekken in uw hart. Als de geest van zijn zoon wil hij het Abba Vader. De kinderroep en de zoonsroep wil hij in uw hart gaan wekken en leggen. En weet u, Abba, dat is een intiem gezinswoord. En gemeente, deze intieme gezinsnaam of zoonsroep, die was allereerst in het hart en op de lippen van Jezus Christus in de tuin van Gethsemane. Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe in die bittere donkere nacht. Het was de schreeuw uit het hart van Sion's borg. Hij ziet de brandende beker die God de rechter hem toereikt tussen de bladeren door van de Hof der Olijven. En Christus ziet die brandende beker golven. En onder bloed en tranen schreeuwt hij, Abba, Vader, indien het mogelijk is. En zo leert Gods kind ook wel, om in de diepste nachten en de donkerste nachten, door de geest van zijn zoon te roepen, Abba, Vader. Dus het is dezelfde schreeuw van Christus, in Gethsemane, diezelfde roep komt uit het hart van een aangenomen kind. En u leest in onze vertaling, daar staat, die geest roept. Maar eigenlijk betekent dat een luide schreeuw. Oorspronkelijk staat er in Gods taal, het is het schreeuwen van een vogel, in grote nood. Dus dat drukt diepe emotie uit. vurigheid, ernst, vrijmoedigheid en ook eerbied en kinderlijk vertrouwen. Want o, het verloste kind van God, verzoend met God, die wordt soms in nachtelijke diepten gevoerd. En door de geest van zijn Zoon wekt hij het roepen in uw hart. Abba, Vader. Dan is het kruis niet weg, maar dan wordt het kruis aanvaard. Abba, Vader. En het kruis mag worden aanvaard. En uw kinderhart krijgt het vaderhart in het oog. En daarom maakt hij het waar in uw leven, pelgrim. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. De geest zijn zoons die daar roept. Dus eigenlijk staat er, en dat woord zal ik nu gebruiken, die daar schreeuwt. In Romeinen 8, vers 26 noemt Paulus dat schreeuwen een onuitsprekelijk zuchten. Wij weten niet wat wij bidden zullen, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest komt onze zwakheden te hulp, kind. Schreeuwt in en door ons het Abba, Vader. Iemand zou kunnen vragen, maar waarom staat er dus eigenlijk het woord schreeuwen? Waarom staat dat er? Wel, opdat uw pelgrim, u hoort op uw pelgrimstocht, zoveel harten, onverdraaglijke schreeuwen en stemmen, twijfel aan Gods genade voor u. U kunt niet goed vasthouden dat u God behaagt. De duivel gaat rond met zijn brandende pijlen. En wat moet je tussen al die vuile schreeuwstemmen? Tussen al die verzoekingen en machten? En je wordt de kracht van de zonde gewaar. De twijfel, je zwakheid, vurige pijlen van de duivel, de schrik van de dood. En dat alles, hè, dat schreeuwt, soms verschrikkelijk schreeuwt. Dat er niks voor je schijnt over te blijven. Dan de wanhoop en de dood. En midden in al dat vuile, harde geschreeuw begint de Heilige Geest in je hart te schreeuwen. Abba, Vader. Abba, Vader. En deze schreeuw die overstemt alles. En die dringt door de wolken heen. En door de hemel heen. En die bereikt het oor en het hart van God de Vader. En in de grootste smarten blijven onze harten in de Here gerust. Onze geest wordt weer opgericht. Te midden van alle verschrikking en uw zucht tot uw heiland. En hoge priester, zo overwint u de zwakheid van uw vlees. Zo ontvangt u de troost en zegt Abba, Vader. Die geest schreeuwt in u en u zucht zelf. En dat zuchten, hè, wat u nauwelijks hoort, en de Heilige Geest noemt dat een schreeuwen. Dat zuchten van het aangevochten hart noemt de Heilige Geest een schreeuw. Zodat de engelen in de hemel zelfs menen dat ze niets anders horen dan dit schreeuwen. En u ziet, hè, dat Paulus zegt dat de Heilige Geest in de verzoekingen en in de aanvechting niet voor ons bidt. Met een grote omhaal van woorden, hè? Weet u wel? We hebben allemaal wel, ja, we moeten bidden. En dan hebben we best 20 standaardzinnen paraat, hè? Om het een beetje te vullen, hè? Maar de Heilige Geest bidt niet met standaardzinnen. Ook niet met een omhaal van woorden, maar met onuitsprekelijke zuchten. Hij gebruikt niet veel lawaai, ook niet heel veel woorden. Maar de Heilige Geest schreeuwt en zucht alleen maar dit. Abba, Vader. En dat is heel kort. Maar dat zegt alles. Dat zegt alles. Wat zegt het dan? Wat zegt het dan? Dit. Zie u zelf niet aan, pelgrim. Maar de God der beloften. Jezus Christus, uw middelaar. Uw voorbiddende hoge priester. Zie hem aan. Zie het op uw eigen werk. Niet op uw eigen verdiensten. Dat geeft u twijfel. En wanhoop, maar in dit roepen, o Vader, daarin verwekt de Heilige Geest in uw hart de zekerheid en de vreugde, omdat u zich aan uw God vastklemt. Hè? En Hij zegt tot u, Hij zegt het, ik gaf mijn Zoon voor u in de dood. Hij verlost u met zijn bloed al uw zonden en van de dood. En dan kan ik niet twijfelen. En dan gaat dat ene woord, weet je, dat scharnierwoord uit de Bijbel, uit de Heidelberger, dat ene woord gaat fonkelen voor uw hart. Hoewel, hoewel, hoewel. En dan komt de zwarte lijst. Maar het nochtans, nochtans, alleen om de gerechtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus Christus, een Zoon van God. Om Christus wil, om de geliefde. Wel nu gemeente, dit is de opengebloeide Bijbelse theologie. Die trekt u weg van uzelf. Die stelt u buiten uzelf. En weet u, die laat u niet steunen op uw vorige weg. Die laat u niet steunen op uw geweten. Die laat u ook niet steunen op uw gevoel, op uw pad. Maar die gaat u funderen en vastzetten op de vaste grond van Christus' verdiensten. Op de belofte Gods. Op de waarheid van Hem die niet liegen kan. En die Pinkstergeest der gemeente, weet u wat die hier doet? Die geeft u, ja wat geeft Hij? Hij geeft u een inblikken. In het wezen van God. In Christus Jezus. Een inblikken in het wezen van God. Dat doet Hij. Dat u geleid wordt om Hem te aanbidden. Of in de grootste smarten. Of in de diepste vreugde. Hem liefhebben. Hem alleen vertrouwen en al die gevoelens uit te drukken in een spontaan, eerbiedig, vertrouwend zuchten. Abba, Vader. En let erop, ik onderstreep het in deze sentimentele, oppervlakkige tijd, en ik onderstreep het met klem, deze kinderroep, is met eerbied omgeven. He? Al dat oppervlakkig vader roepen in zoveel gebeden. Dat is als het krassen van een zaag op een spijker. Maar nee, dit is vol vertrouwen. Geborgen en tegelijk eerbiedig. En bereid tot gehoorzaamheid. Deze vertroost. En die geest zal niet nalaten in de hoogste aanvechting door te breken met dit roepen. In de hoogste nood. In dit tranendal waar je doorheen moet pelgen. Hij zal op zijn post zijn als de trooster. Kind van God, en laat dit opengebloeide geloofsleven. Laat deze omgang met God in het binnenste heiligdom u doen hunkeren naar deze genade. Hè? Want hierin wordt God verheerlijkt. Hierin wordt ons hart rijk gezegend. We zullen ook anderen voor Christus gewonnen worden. Weet u, want zo'n arme en zo'n onooglijke en dan bemind, gelegd aan het vaderhart van God met het Abba Vader in het hart, op de lippen. En ik eindig, gemeente, met twee dingen, maar voordat ik dat doe, wil ik nog één ding onderstrepen. Ik hoop van harte dat het iedereen hier duidelijk is, als u het Nieuwe Testament leest, zonder vooroordeel, dat de eerste christengemeente een diepte van geestelijke bevinding had en inzicht en verlicht verstand, die zeer opvallend verschilt van de grote meerderheid van de kinderen Gods nu. En ik waarschuw ernstig tegen het grote gevaar, wat ik in de kerk zo vaak zie, dat wij in deze tijd, dat we dan de Heilige Schrift neerhalen van haar Bijbelse pinksterniveau in de brieven, neerhalen naar onze mate van bevinding en verstand. En dat we dan deze woorden Gods beroven van hun grootste heerlijkheid. Haal dit gedeelte niet naar beneden, maar dan is het eerlijker dat wij als een smekeling en een arme van geest deze woorden neerleggen voor de Heere, dat Hij ze ontvouwen zou door ze in te graveren in onze harten. Dan dus nog twee dingen tot slot. Ten eerste, deze kinderroep is voornamelijk kind van God in uw hart. Komt vaak niet eens over uw lippen. U noemt Hem Abba Vader als u op straat loopt, waar u ook bent, in de massa, aan uw tafel. We voelen een diepe eerbied voor onze Vader in de hemel. Die doet ons buigen in stof en toch zuchten, roepen. Onze gemeenschap is waarlijk met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dit is uw roep. Dit is uw kinderroep. En de Heere maken het zo. Abba Vader, ik moet u kennen. Ik moet uw liefde proeven. Ik moet wonen onder uw vleugels. Ik moet uw aangezicht aanschouwen. En ik moet uw grote vaderlijke hart voelen. Uw hart dat overvloeit van vrede. Om mijn hart met die vrede te vullen. Vrede door het bloed van Christus. En ik was nog vergeten te zeggen dat het woord roepen, dat betekent dus schreeuwen. Maar er zit ook nog iets anders in. Dat is een roepen ondanks tegenstand en tegenspraak. Want tegen dit roepen komt alles op. Dat was mijn eerste slotopmerking. Mijn laatste opmerking is deze. Ik kom nog een keer bij u terug. Als u hier zit en u bent iemand die uitziet naar een ster onder uw zonde en schuld in de duisternis, uitziet naar een ster van hoop in uw donkere nacht, weet dan dit, dat die geest wil u hebben bij Golgotha, bij het kruis, bij de Heer Jezus, bij het evangelie. En daarom maakt Hij je steeds armer. En daarom lijkt het net of je steeds harder wordt, omdat je eindelijk zult ophouden te pompen om van binnen iets moois op te pompen. Want het kan niet bestaan in Gods gerecht. Want die geest kan niet rusten, weet u, voordat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in uw hart. Gezonden in uw hart door de Vader als de geest van zijn Zoon. Hij wil u als een verloren mens doen ondergaan in de zee van Immanuels bloed. En dat u van niets anders, mag ik het nog een keer zeggen, van niets anders meer weet dan van het ene offer, van de gerechtigheid van dit Lam van God, van dat ene woord, het is volbracht. En die geest wil niet anders dan u aan het hart van God de Vader leggen en u gaan vervullen zijn heerlijke bediening als de geest van zijn Zoon. En u mag dat vrij van de Heer begeren en smeken, want het is tot zijn eer en het is ook voor u tot zegen. En zo is mijn laatste zin, meer is er nooit. Dit is tot verheerlijking van de drie-enige God, tot uw zaligheid. De liefde van God de Vader ontmoeten, door het geloof in zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 72 en daarvan het 9e vers. Psalm 72, vers 9. Gemeente, de stedelingen zullen bloeien. 72, 9e vers. Langmoedig Heere God, uw zonlicht, dat schijnt nog. En u hebt gezegd net, zolang de zon schijnt, zal u zorgen voor een nageslacht dat uw grootheid zal zingen. Bevestig het, Heere, bevestig het aan deze plaats. In uw naam, Heere Jezus, alleen tot roem van u, o God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Laat uw woord gehecht in onze harten, ons eten en drinken zijn, opdat we u kennen en vervolgen te kennen en niet te laat komen. Mogen we nog een keer vanavond alsjeblieft, stempel uw naam op deze dag, ook tussen de diensten in. Dragen aan u op, Heer, de familie Boers, een vader voor wie u het tijd vond voor de eeuwigheid. Schenk hen in uw genade, de mensen die daaromheen zijn en die hem lief hadden. Schenk hen een gezegende rouwtijd, alsjeblieft. Laat de klokken der eeuwigheid luiden in ons aller hart, ook in die familie. Het wordt tijd voor de eeuwigheid. Gedenk hen naar lichaam en ziel, in uw nabijheid, die ons doet sterven, voordat we gaan sterven. Om te leven in hem die het leven is. En Heere, ook als die kleinzoon van deze overleden vader, Dirk-Jan Boers, hoopt te gaan trouwen met Henrike. Vreugde en rouw liggen heel dicht bij elkaar. Wil ze dat leren, alsjeblieft, hoe eerder, hoe beter, en wilt gij de Bijbelse grondpatronen van wat u met het huwelijk bedoelt, uitschrijven in hun harten. Zo dragen we ze aan u op, Heere. En ook mevrouw Lubbers, u weet dat wel van al die verdrietige omstandigheden en ook van het aangrijpende wonder dat ze toch nog leeft. En dat ze dan vrijdag geopereerd wordt. Heer, mag dat alsjeblieft van u? En wilt u uw wonderen zegen erin leggen? Zou er enig ding voor u te wonderlijk zijn? We leggen haar voor u neer, Heer, met de anderen om haar heen. Onze hoop is niet op enige menselijke hulp, maar onze hoop is op u alleen. Maak het zo, Heere, in Christus naam. En dan meneer Fobert, die heeft weer een jaar gekregen, een jaar dichter bij de rechterstoel. Heere God, wat reizen we snel. En gedenk hem, schenk rondom zo'n verjaardag, Heere, verootmoediging, verwondering over uw langmoedige zorg. En bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient. In uw naam, Heer Jezus, in de uitdelging van al onze zonden. Amen. Psalm 25, gemeente, daarvan het vijfde vers. Psalm 25. En daarvan vers 5, loutere goedheid, liefdekoor, Psalm 25 gemeente, het vijfde vers. huizen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.